Oké, ik praat hier met Erik van de Fabel van Illegaal. Dat is een organisatie, denk ik, de luisteraar wel bekend is in Leiden. Maar hij is ook aangesloten bij het comité Geen Mens is Illegaal. En die houden zich onder andere de laatste tijd bezig met het organiseren van een hongerstaking voor de zogenaamde witte illegalen. Kun je wat vertellen over dat comité Geen Mens is Illegaal? Wat is daar de geschiedenis van? Wat zijn zo'n beetje de doelstellingen?
Mensen Illegaal is opgericht begin 1999 door een hele reeks organisaties. Met als doel in eerste instantie de witte illegalen te ondersteunen. De naam zegt natuurlijk wel meer dat het in feite voor alle illegaal is. We hebben zo'n beetje de doelstelling van als ze zich illegaal ondersteunen op een of andere manier. Dan kunnen ze een beroep doen op dat netwerk. Op het landelijk platform of hoe je dat noemt. Om hen te ondersteunen. En tot nu toe zijn het voornamelijk de witte illegalen. En eigenlijk... Het platform is opgericht vlak na de eerste hongerstaking in de Agneskerk. En daarna hebben we twee andere hongerstakingen gesteund in Amsterdam van Marokkanen en van Turkse vrouwen. En inmiddels is het alweer de vierde hongerstaking dus die we steunen van witte illegale, omdat het probleem nog steeds niet opgelost is.
Het is niet zo dat het initiatief uitgaat van bijvoorbeeld dat platform, maar het zijn echt die witte illegale die naar jullie toekomen en die zeggen van wij zijn dit en dat van plan en dat willen jullie dat ondersteunen.
Het hoort wel uit de linkse kring van mensen vinden het wel goed, maar eigenlijk zou je iets voor alle illegalen moeten doen. Maar het miskent helemaal de situatie. Het is wel echt dat illegalen zelf zich weten te organiseren. Maar het is natuurlijk vreselijk moeilijk onder die omstandigheden waaronder ze zitten. Je hebt geen huis of je hebt nauwelijks werk. Als je werkt, dan moet je helemaal de pokken werken om iets voor elkaar te krijgen. Je bent de hele dag bezig om te overleven. En dan zijn er mensen die dan toch elkaar weten te vinden. Die dan een of andere manier zich weten te organiseren. En die kloppen dan bij ons aan om hun te steunen. Het zou ook... Daarnaast natuurlijk een beetje merkwaardig zijn dat wij witte mensen zeg maar uit Nederland die allemaal minimaal uitkeringsniveau leven, huis hebben en noem maar op. Dat wij dan zouden komen, zou het niet zo goed zijn als jullie eens gingen hongerstaken of zo, weet je wel. Want dat is echt, dat moet echt van mensen zelf komen als ze actie willen voeren. En dan gaan we ze wel volmondig steunen. In dit geval zijn dat dan een groep mensen, de witte illegalen, maar voor hetzelfde geld zijn dat Bulgaarse Turken die steeds worden opgepakt in Den Haag of weet ik wie. Maar het gaat echt moeten van de mensen zelf uitgaan. En het is dus niet alleen dat we hongerstakingen steunen, maar ook sowieso als ze zich willen organiseren, hoe je dat aanpakt. Gewoon, hoe hou je bij wie er lid is, of hoe organiseer je een bijeenkomst, of alles wat ze nodig hebben als mensen zichzelf willen organiseren.
Ja. Je zei het net al, er zijn al verschillende hongerstakingen geweest in de afgelopen jaren van witte illegalen. Vanaf 6 maart is er dus weer een hongerstaking aan de gang. Kun je het in een kort beetje uitleggen, wat zijn het nou eigenlijk voor mensen die aan het hongerstaken zijn? Hoe lang zijn ze al in Nederland? Waar komen die mensen vandaan? Kun je daar een soort beeld van geven?
Ja, de hongerstaking gaat vanaf 20 maart. 6 maart was een demonstratie die een beetje een soort aankondiging was van binnenkort gaan we het heftiger aanpakken. De witte illegalen in het algemeen, dat zijn mensen die zijn in ieder geval minimaal vanaf 1992 in Nederland. Want wat ze hun zelfdefinitie is dat ze ooit een SOFI-nummer hebben gekregen van de overheid en dus belastingen zo hebben kunnen betalen. Maar dus de WC-praktijk veel langer in Nederland onder de groep hongerstakers die er nu zijn. Daar zitten mensen bij, die zijn in 1970 naar Nederland gekomen, 1974, 1975, begin jaren 80. Degene die laatst naar Nederland is gekomen is ook eind jaren 80 of zo. Dat zijn mensen die zijn een beetje allemaal 15 jaar of langer in Nederland. Hebben zich helemaal de pestpokken gewerkt in de horeca, in de tuinbouw. Vaak super lange dagen gemaakt van 10, 12, 14 uur tegen hongerloontjes gewerkt. Daarnaast hebben ze natuurlijk vaak in soort pensions of bij mensen gewoond waar ze super hoge huren betaalden. Dus over het algemeen hebben mensen gewoon een ontzettend klote leven gehad. Door het systeem hebben we gewoon voor gezorgd dat wij als blanke Nederlanders... heel goedkoop kunnen leven, want zij produceren voor ons goedkope tomaten, zorgen dat je in een takeaway restaurant heel goedkoop eten kan meenemen. Dat zijn allemaal dingen die zij eigenlijk voor ons hebben, niet alleen zij, maar onder andere zij, door heel weinig betaald te krijgen voor de arbeid die ze deden. Maar nu zijn er, na aanleiding van die vorige hongerstaking, is er een regeling gekomen, dat was de tijdelijke regeling witte illegalen. En er zijn 2500 ongeveer witte illegalen die daar gebruik van hebben kunnen maken. Maar er zijn er nog ongeveer, naar onze schatting, 1500 over. En dat zijn dan de mensen die dan ergens op een of andere manier net niet aan die regeling voldeden, omdat ze misschien vals papier hebben gebruikt.
Ze hebben vals papier of...
Als ze zijn een keertje uitgezet geweest of andere relatief kleine dingen. Eigenlijk dingen die gewoon bij illegaliteit horen. Als je illegaal wil overleven, zul je soms vals papieren gebruiken. En in de meeste gevallen heeft hun baas die dan ook nog eens voor hun gemaakt. Of uitgezet worden, dat is het risico. dat hoort erbij. Maar door dat soort redenen zijn ze dan soms, hebben ze die vergunningen niet gekregen. Nou zijn dus, ja, het is alweer bijna 5 jaar geleden dat de koppelingswet werd ingevoerd, waardoor ze dan totaal van alles werden uitgesloten. En die mensen die dus nu nog gaan hongerstaken, dat zijn mensen die zo 5 jaar lang vaak half zwerven of geld moesten lenen, kost dat enorme schulden hebben. Ja, die gewoon bang zijn om gepakt te worden. En als je daar dan bijtelt dat ze al die jaren daarvoor al zo hard gewerkt hebben, dat ze bijvoorbeeld last van hun rug hebben of knieën zijn kapot, want op hun knieën zitten van in de bloemen of in de bollen werken, in de tomaten. Het zijn gewoon allemaal eigenlijk wrakken gewoon. Of zo. Gewoon door het kapitalisme feiten nou gewoon afgedankt. Van nou, we hebben jullie niet meer nodig. Dan rolt maar op of zo. En ja, die mensen die pikken dat natuurlijk niet. Die hebben in Marokko of in Turkije waar ze vandaan komen ook geen enkele toekomst. Dus die zeggen, oh ja, we hebben nou weet ik hoeveel jaar belasting betaald. Nou willen we ook wel gewoon hier blijven. En ook een normale uitkering zoals alle andere arbeiders die dat die gewerkt hebben.
Ja, je hebt het inderdaad over dat geld dat die mensen al vaak heel lang niet meer werken of niet meer kunnen werken. Ik vraag me af, hoe overleven die mensen dan eigenlijk hier? Want ze kunnen natuurlijk ook geen niet makkelijk een uitkering aanvragen of zo. En waarschijnlijk hebben ze hun spaargeld al een beetje opgemaakt. Hoe kunnen die mensen eigenlijk nog bestaan? Hoe slagen ze daarin?
Ik denk dat het over het algemeen zo is dat ze gewoon echt van super weinig geld leven. Dat ze logeren bij kennissen en bij vrienden. En gewoon weer zwerven of her en der wat geld lenen van vrienden die ze nog ergens hebben zitten of die ze van vroeger kenden. En dat gaat gewoon van kwaad tot erger. Mensen willen natuurlijk best wel, Marokkaanse mensen willen bijvoorbeeld best wel zo'n Marokkaanse wit illegaal voor een tijdje opvangen. Maar dat kan natuurlijk ook niet eeuwig duren of zo. Dus het wordt steeds schrijnender. En ja, dus hoe ze overleven, dat is gewoon met hangen en wurgen, eitjes aan elkaar knopen. En ja, op een gegeven moment gaat dat gewoon niet meer. En dat levert natuurlijk ook ontzettend veel psychische spanning op, waardoor mensen ook psychisch helemaal in de knoop raken van ja, je bent zeg maar, je bent 60 of zo en je wordt steeds ouder, je hebt meer medische kosten en mensen zullen niet meer voor je zorgen, je kunt nergens heen, moet je op straat gaan slapen. Dat is gewoon, mensen zijn helemaal kapot aangegaan. Degenen die nog verzekerd waren, in sommige gevallen is dat nog zo, die hebben gewoon hele dozen met antidepressieve middelen bij zich. Het is als ze dan soms bij een psychiater lopen of zo, dat is gewoon echt helemaal gewoon wrakken zijn. En dat zie ik ook bij die hongerstaking zelf. De meesten zijn ook helemaal in de war of zo. Die weten ook niet meer goed wat er allemaal aan de hand is met hun. En die, er wordt een hoop gehuild. Mensen hebben echt helemaal geen toekomst meer. Ze kunnen geen kant meer op. En dat komt dus op psychische en alle materiële redenen, zeg maar, die door de Nederlandse wetgever aan ze opgedrongen zijn.
Ja. Nu is die hongerstaking al dus al 1,5 maand bezig. Zijn er al wat reacties gekomen van bijvoorbeeld de politieke partijen, dat ze nu eindelijk een keer een regeling willen treffen voor deze mensen? Is er sowieso goed contact met partijen? Wat spoortjes van hoop dat er eigenlijk wat gebeurt voor deze mensen?
Ja, de hongerzaak is nu 46 dagen vandaag bezig. 45. Nou, dat is er is echt super weinig aandacht van de media. En dat heeft weer tot gevolg dat ook. Ja, het wordt nu ietsje meer, maar dat het ook niet zo heel veel aandacht krijgt. En dan is er ook niet zoveel druk, hè, van zeg maar, mensen die niet zo betrokken zijn, maar die dat in de krant lezen, die op de zaterdag hun politicus vragen van hoe zit dat daar nou mee. Dus de druk vanuit de hele maatschappij op die politiek om dat te doen, die is eigenlijk vrij klein. Zelf hebben we wel contacten met bijna alle politieke partijen opgenomen, meer dan 1 keer ook. We hebben 2 keer al een soort demonstratie georganiseerd en zijn vanuit CDA en D66 partijkantoren geweest. Om te vragen of die partij dan zeg maar de fractie in de Tweede Kamer nog eens onder druk wil zetten. Partijen zijn vaak ietsje neutraler, daar kun je makkelijker mee praten, want die hebben niet heel directe belangen in de Tweede Kamer. Maar ja, er is toch niet heel veel reactie of zo. Je hebt altijd wel GroenLinks en de SP, die zijn wel sympathiek, en D66 een klein beetje. Dan heb je het gewoon gehad. En de individuen binnen de PvdA, die willen wel eens wat zeggen, maar die zeggen altijd, nou, we kunnen niks doen. Want weet je wel, belangen, dit en dat. Wat we nu voor een beetje hoop hebben is van de week, ik geloof dat het vrijdag was, toen bekend werd dat D66 waarschijnlijk mee gaat regeren, was er een rijtje voornemens die in het regeerakkoord zouden komen. Eentje daarvan was dat er voor 6500 uitgeprocedeerde asielzoekers, wij spreken zelf liever van vluchtelingen, uitgeprocedeerde asielzoekers, een verblijfsvergunning zouden kunnen krijgen. Schrijnende gevallen die langer dan 5 jaar hier zijn en die ingeburgerd zijn. Ja, afgezien dat formeel gezien natuurlijk de wit-illegale geen vluchtelingen zijn, hoewel je natuurlijk wel zou kunnen zeggen dat mensen op de vlucht zijn voor economische ellende die ook door de politiek veroorzaakt wordt natuurlijk. Zijn de fouten die mensen wat ons betreft ook daaronder. Dus de helft van onze inzet is om al steeds te proberen, als er zo'n regeling zou komen, want er was natuurlijk al een tijdje langer sprake van, om te zorgen dat ook de wit-illegale daaronder zouden vallen. Dat die ook kans zouden krijgen. Ja, want die zijn ook al zeker nog veel langer dan 5 jaar hier en ook zeer schrijnend. En bovenop hebben ze dus nog eens lang gewerkt en zijn ze super uitgebreid. Dus die zou zeggen, dat moet mogelijk zijn. Dus naast onze energie hebben we extra opgericht op D66 om te zorgen dat zij, als die regeling dan straks uitgeschreven wordt, dat, ja, dat er gewoon ruimte is om het illegale daar ook onder te laten vallen.
Dat is dus misschien een kansje, zeg maar, in dat nieuwe regeerakkoord, dat er ook, wie weet, die witte illegale ook onder dat, dat nieuwe akkoord, dat ze nog eens een regeling kunnen krijgen. Nu is er af en toe dus politieke actie in Nederland voor witte illegalen, maar wat is nu eigenlijk het perspectief van, zeg maar, gewone illegalen in Nederland, gezien de politieke trends van de afgelopen jaren?
Ja, die is echt heel erg slecht. Het geluk dat de witte illegalen hebben is dat ze dan, zeg maar, beroep op kunnen doen dat er dan vroeger, voor 1992, een zekere mate van gedogen was van illegalen. He, dus de mensen die de staat had, gaf hun gelegenheid om belasting te betalen en dat soort dingen. Ja, gedogen, groot woord. Maar voor die groep is nog enige kans. Maar iedereen die na 92 gekomen is, dus dat zijn de mensen die kunnen ook al 11 jaar hier zijn, die maken gewoon bitter weinig kans. En ik denk dat het gewoon nog steeds moeilijker zal worden. Door de hoe dan ook steeds meer alles dichtgetimmerd. Sowieso natuurlijk de grenzen gaan ook steeds meer dicht door de grenspolitie en noem maar op. Waardoor mensen ook moeilijker kunnen komen. Maar desniettemin zullen mensen toch hier steeds heen komen. En om gelegaliseerd te worden, dat is nauwelijks nog mogelijk. Het enige wat perspectief wat mensen hebben is om te proberen zo lang mogelijk hier illegaal werk te hebben en op die manier te overleven. En de mensen die hier familie hebben of goede vrienden, die zullen het langste redden. Want die kunnen bijvoorbeeld bij die familie wonen of in noodgevallen daar terecht. En via weten mensen soms toch wel medische zorg te regelen. Net door andere mensen hun verzekeringspasje. En er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop mensen toch illegaal kunnen overleven. En als ze niet al te opvallend of niet op de juiste plekken werken waar de politie vaak inval doet, dan kunnen mensen het lang redden. Maar echt een werkelijke, zeg maar, rechtvaardige oplossing, die zie ik niet zo gauw meer komen in Nederland. Er is in die zin, voor de fabel van de illegaal en geen mensen illegaal, nauwelijks nog voorstelbaar dat er nog andere groepen illegale gelegaliseerd gaan worden. Zeker nu dat de regering nog weer rechtser wordt, de komende regering natuurlijk. Paars was al super hard, maar nou wordt het waarschijnlijk nog grover. Er gaat meer jacht gemaakt worden nog, hè. De preventief fouilleren, identificatieplicht. Allerlei manieren wordt gewoon die trend van de laatste 10 jaar doorgezet om mensen te pakken te krijgen. Het zal steeds moeilijker worden. Maar ja, ik neem niet weg dat mensen toch zullen komen, zullen hier toch werken. Er is toch vraag vanuit de bedrijven naar dat soort mensen. Dus die zullen toch komen, omdat in de rest van de wereld helemaal geen perspectief meer is. Voor heel veel mensen in Turkije of zo, waar gigantische werkloosheid is. Of in Marokko hetzelfde, andere delen wereldlanden, India, noem maar op. Dus ik denk dat misschien juist nog wel meer mensen gaan komen. En, maar dat ze minder, nog minder rechten krijgen. Hè. Dus het wordt alleen maar steeds schrijnender. En ja, wij zullen toch moeten blijven streven naar een soort generaal pardon. En eigenlijk gewoon open grenzen. Dat gewoon niet de staat kan zeggen, jij hebt wel recht en jij hebt geen recht. Maar ja, de fabel is natuurlijk maar een klein groepje. En relatief zijn er maar weinig mensen die mening hebben die wij hebben. Er zijn natuurlijk wel meer groepen die illegale helpen. Maar, of uitgeprocedeerde vluchtelingen. Maar ja, die zetten zich altijd alleen maar heel beperkt in voor bepaalde mensen die nog een beetje kans hebben om door de overheid geaccepteerd te worden. Die zullen nooit zeggen van open grenzen, iedereen heeft recht. Aan de andere kant heb je nog stromingen zoals binnen de FNV en sommige wetenschappers die dan juist weer zeggen van, nou ja, laat mensen maar komen en dan moeten ze hier kunnen werken als een soort tweederangs burger. Dus die gaan zich niet meer inzetten überhaupt om mensen een verblijfsvergunning te geven, maar gewoon van, nou, laat ze maar werken met behoud van illegaliteit en met die lage loontjes en zo, maar dat is voor hun altijd beter. En als we dat eigenlijk een beetje onder controle houden en dan te zeggen van, nou ja, dan moet een soort verklaring tekenen dat ze hier een paar jaar illegaal kunnen blijven, maar dan gaan we ze niet oppakken. En na een aantal jaar moeten ze dan verplicht terug. Er zijn al plannen geweest om bijvoorbeeld mensen zeggen van, nou, je verdiensten die moet je dan in een potje gooien, die krijg je pas als je teruggaat of zo. Om, zeg maar, dus een soort geïnstitutionaliseerde illegaliteit of zo.
Ja.
En dat mensen, en dat dan al met een humaan tintje zou zijn, omdat ze dan niet opgejaagd worden door de politie. Dus dat zijn een beetje twee dingen. Aan de ene kant een paar mensen redden die uitgeprocedeerd zijn. Aan de andere kant een beetje met behoud van illegaliteit hier laten werken. Dat zijn de twee soort oplossingen die van de mainstream komen. En allebei die dingen die bestrijden we eigenlijk. Wij vinden gewoon dat iedereen recht heeft om hier te zijn en om hier te werken. En zeker aangezien de westerse samenleving en zeker de westerse staat natuurlijk verantwoordelijk zijn voor de ellende. Ook mede verantwoordelijk voor de ellende in de landen waar ze vandaan komen.
Ja.
Dan moet ik zeggen, nou, donder maar op naar je eigen land.
Oké, dat is het grotere politieke verhaal. Ik heb nog twee korte vragen. Dat bereiken ons een beetje verontrustende berichten over de gezondheidstoestand van de hongerstakers. Kun je daar in het kort wat over zeggen hoe het eigenlijk fysiek met die mensen gaat nu?
Ja, het gaat vooral met de wat ouderen. Er zitten ook 50, 60-jarigen bij, gaat het echt heel slecht. Er zijn er al twee naar het ziekenhuis gegaan. Eentje was gisteren. Ja, die vallen gewoon op een gegeven moment flauw en die staan niet meer op of zo. Die raken nog niet in een soort coma, maar dat gaat gewoon niet meer. En dan bellen de ambulance en gaan ze naar het ziekenhuis. De rest gaat nog relatief. Ze nuttigen veel water, zeg maar thee en koffie met veel suiker. Dus hun gewicht gaat niet super snel achteruit, maar ja, ze gaat wel steeds slechter. Er is er eentje, die zit wel zo slecht aan toe, die is jonger, maar die verliest wel de hele tijd gewicht en niet duidelijk waar dat dan ligt. Misschien gewoon zijn fysiek is iets anders dan de andere. En ja, daar kan je eigenlijk niet meer mee praten. Dit is mijn vijfde hongerstaking waar ik bij ben. Ik heb nog nooit iemand in zo'n erge situatie gezien. Ik kan voorstellen dat die op een gegeven moment echt iets heel ergs krijgt.
Ja. Als mensen nu de actie van deze hongerstakers op een of andere manier willen ondersteunen, wat kunnen ze dan doen?
Ja, het belangrijkste is op dit moment dat we geld nodig hebben. Je denkt van ja, mensen eten niet, dus de actie is feitelijk gratis, maar ja, ze hebben toch wel kosten. En ja, geen mensen illegaal, die probeert er altijd in geld te voorzien, maar dat geld is nu gewoon echt helemaal op. We lopen steeds verder in de rode cijfers, naarmate de hongerstaking ook langer duurt. Dus ja, mensen zouden geld kunnen geven. En dat kun je overmaken naar de Fabel. Het Giro-nummer heb ik zo niet verraad, maar dat kun je op onze website vinden. www.defabel.nl. En ja, voor de rest, solidariteitsbrieven zijn ook altijd welkom. En je kunt ook langskomen om solidariteit te betuigen. Dat stellen ze heel erg op prijs. Het is aan de Ferdinand Bolstraat 39 in Amsterdam. Wel handig om van tevoren even aan te kondigen. Het wordt voor hun hongerstaken steeds vermoeiender om langs te komen. Tot slot is er nog de mogelijkheid, dat organiseert niet geen mensen illegaal, maar wel anderen, een solidariteitshongerstaak aanstaande donderdag, ook bij de hongerstakers, bij de KMAN. Ze doen dat er heel veel mensen komen om 24 uur lang ook niet te eten en met hun, dat te delen natuurlijk, in instantie voor de media ook bedoeld om aandacht voor te krijgen. Maar daarover komt nog later meer informatie, dat is nog niet helemaal duidelijk wanneer dat begint.
Oké, dankjewel.
Graag gedaan.